Graag had ik met je willen een stukje lezen uit Openbaringen. Openbaring, hoofdstuk 19, vers 1 tot en met 10. Het thema voor deze morgen is van prostituee tot bruid. Hierna hoorde ik in de hemel een geweldige stem, als van een grote menigte zeggen, Halleluja! De redding, de eer en de macht zijn van onze God, want zijn vonnis is betrouwbaar en rechtvaardig. Hij heeft immers de grote hoer, die door haar ontucht de wereld in het verderf heeft gestort, veroordeeld en het bloed van zijn dienaren op haar gewroken. Opnieuw zeiden ze, Halleluja, haar rook stijgt op tot in eeuwigheid. De 24 oudsten en de 4 wezens wierpen zich neer voor God, die op de troon zit, en aanbaden hem met de woorden, Amen, Halleluja. Vanaf de troon klonk een stem die zei, Loof onze God, laat al zijn dienaren die ontzag voor hem hebben, jong en oud, hem loven. Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige watermassa's en van krachtige donderslagen zeggen, Halleluja, de Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen. Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer begeven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich kleden in zuiver stralend linnen. Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. Toen zei hij tegen mij, schrijf op, gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd. En hij vervolgde, want God, wat God hier zegt, is betrouwbaar. Ik wierp me aan zijn voeten neer om hem te aanbidden, maar hij zei, doe dat niet. Ik ben een dienaar zoals jij en zoals je broeders en zusters die van Jezus getuigen. Je moet God aanbidden, want getuigen van Jezus is profiteren. Nu eventjes om wat ik vanmorgen wil meegeven in context te plaatsen. Gedurende de afgelopen weken zijn we binnen onze internationale kerkgemeenschap in Gent bezig geweest met het kijken naar de centrale verhaallijn van de Bijbel. En telkens maak ik de mensen duidelijk dat de Bijbel niet een verzameling van allerlei losse verhalen is, of hoe wij ons leven moeten leiden, maar in feite één enkel verhaal over hoe God alles volmaakt gemaakt heeft. Wat verkeerd is gegaan met de mensheid, wat God reeds heeft gedaan in Jezus Christus om dat te herstellen, en hoe de geschiedenis uiteindelijk zal aflopen. Je zou dus kunnen zeggen dat de verhaallijn loopt van de schepping tot de val, verlossing, herstel. Nu, de komende 4 weken zal ik binnen de internationale kerkgemeenschap kijken naar het einde van het boek Openbaringen. En jullie maken in zekere zin een primeur mee. Weet je, een nauwkeurig verteld verhaal zorgt ervoor dat alle verhaallijnen bij elkaar worden gebracht. Want je wil niet na afloop van een verhaal, je moet afvragen, wat is er gebeurd met? Je wil weten hoe alles afloopt. En alhoewel we dit natuurlijk niet in detail kunnen doen, als je naar het einde van het boek Openbaringen kijkt, dan zie je dat het een zeer, zeer perfect verteld verhaal is. Omdat alle verhaallijnen van de Bijbel, omdat alle verhaallijnen in verband met de geschiedenis met de mensheid, omdat alle verhaallijnen in verband met jouw leven een goede afloop vinden in Jezus Christus. Ze worden in hem vervuld. En daarom willen we kijken naar de eerste visie hier die zich afspeelt in een van de laatste hoofdstukken van Johannes Apocalypse, of een van de visies van Johannes in het boek Openbaring. Nu, de eerste visie die we zo net gelezen hebben is nogal een opmerkelijke, wonderlijke en iets wat vreemde visie van het huwelijksfeest van het lam. Op het huwelijksfeest van het lam zijn er 3 personages aanwezig. De 3 personages zijn de prostituee, een lam en een bruid. Nu, als we naar deze visie kijken, dan zien we hier hoe dit de geschiedenis van de hele mensheid samenvat. Omdat de prostituee de problemen of wat er mis is met de mensheid vertegenwoordigt. Het lam vertegenwoordigt de oplossing. Of anderzijds gezegd, wat God gedaan heeft om alles te herstellen. En de bruid vertegenwoordigt wie wij kunnen zijn in Jezus Christus. Wat wij kunnen hebben dankzij hem. En daarom laten we de volgende momenten kijken naar wat dit alles betekent. De prostituee, het probleem, het lam, de oplossing of de bruid, wie we kunnen zijn. Eerst en vooral, het eerste wat we hier opmerken aan het begin van ons gedeelte, is dat er wordt gesproken over een prostituee. In vers 2 staat, hij heeft immers de grote hoer, die door haar ontucht de wereld in het verderf heeft gestort, veroordeeld. Nu, je moet teruggaan naar Openbaring 18, als je enigszins wilt kunnen begrijpen wat hier staat. Omdat in Openbaring 18 de beschrijving wordt gegeven van de stad Babel, die er de grote hoer wordt genoemd. Nu, Babel vertegenwoordigt de menselijke samenleving zonder God, met al haar geweld en al haar onderdrukking, al haar corruptie. En alle wreedaardigheden, alle geweld, alle onrecht, alle menselijke zonden worden in Openbaring 19 vers 2 beschreven als overspel. En hier maken we in feite kennis met een van de grote thema's in de Bijbel. Vanaf het begin tot en met het einde horen we God zeggen in zowel het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Ik verlang naar een relatie met mijn volk. Maar ik verlang niet om met mijn volk om te gaan zoals een koning omgaat met zijn onderdanen. Of zoals een herder omgaat met zijn schapen. Ik verlang ernaar om een relatie met jou te hebben zoals een echtgenoot omgaat met zijn echtgenote. Ik verlang naar een relatie die permanent is. Omdat het huwelijk nog steeds de meest plechtige verbintenis is van alle menselijke contracten. Ik verlang naar een relatie met jou die alles omvat. Omdat het huwelijk alle aspecten van het leven beïnvloedt. Maar nog het meest van al verlang ik naar een persoonlijke, intieme relatie met jou. Nu weet je, als je een ouder bent en je hebt een klein kind, dan zie jij het kind soms naakt. Het kind echter ziet jou niet naakt. Besef echter dat in het huwelijk, en slechts in het huwelijk, we totaal kwetsbaar staan ten opzichte van elkaar. En daarom, totdat we gehuwd zijn, heb je in feite jezelf nog niet economisch of op wettelijk vlak kwetsbaar opgesteld ten opzichte van de ander. Wanneer je met elkaar samenleeft, dan hou je eigenlijk je vast aan je onafhankelijkheid, aan je zelfstandigheid. Je kan je misschien op fysiek vlak kwetsbaar gemaakt hebben ten opzichte van elkaar. Maar in feite ben je op geen enkel ander vlak nog niet naakt. Het is in het huwelijk dat beide partijen werkelijk totaal kwetsbaar staan ten opzichte van elkaar. Ze kennen elkaar, ze houden van elkaar, ze zorgen voor elkaar op een manier die onmogelijk is binnen een andere relatie. En weet je, God waagt het hier om te zeggen dat het dit soort relatie is die hij met ons wil hebben. Dit is de relatie waar we voor zijn gemaakt in feite. En weet je, er is geen enkele andere godsdienst die op deze manier durft te spreken over een relatie met God. Ik heb rondgekeken. En eenmaal je dit aanneemt, eenmaal je aanvaardt wat de Bijbel zegt, dat dit het is waar God naar verlangt, dat dit de reden is waarom jij gemaakt bent, dan maakt dit iets duidelijk over de natuur, over de aard van de zonde, dat geen enkel ander beeld je kan verduidelijken. Met andere woorden, tenzij je dit aspect begrijpt van wat God verlangt voor jou en met jou, tenzij je begrijpt dat God niet slechts uw koning of uw herder wil zijn, maar dat hij verlangt om uw echtgenoot te zijn, uw minnaar te zijn, tenzij je dit begrijpt, zullen er bepaalde zaken zijn die je nooit zult begrijpen in verband met zonde? Behalve als je nadenkt over dit beeld, zal je zien dat de zonde is als overspel. Met andere woorden, We leren een tweetal zaken over zonde en wat er mis is met ons. We leren ten eerste hier iets unieks over de zonde, wat zonde is. En ten tweede, wat zonde doet, als we nadenken over dit beeld. Nu laten we dat even invullen. Het beeld van het huwelijk helpt ons om te begrijpen wat zonde is. Wat we hier leren is dat zonde inhoudt dat je van iets meer houdt dan van God. Zonde houdt in dat je van iets meer houdt dan van God. Dat je iets anders aanspraak laat hebben op je hart dan God. Dat je iets meer centraal stelt in je verbeelding of je emoties dan God. En dat is zonde. Besef dat God gezegd heeft, ik wil niet dat je mij slechts gehoorzaamt als een koning. Ik wil niet slechts dat je op mij vertrouwt als een herder. Ik verlang ernaar dat je mij het meest lief hebt van alles. Zoals ik je lief heb. Als je van iets meer houdt dan van mij, dan is dit zonde. Nu laten we hier even verder over nadenken. Stel je een vrouw voor die een echtgenote is. Ze heeft een man. En ze komt tot de ontdekking dat elke avond hij tijd doorbrengt in het huis van een andere vrouw. Ze spreken met elkaar over het leven. Ze delen met elkaar hun diepste verlangens. Ze spreken over hun problemen. En dat gebeurt avond na avond, gedurende uren en uren. Hij maakt zelfs lange reizen rond de wereld met haar. Uiteindelijk confronteert de vrouw hem hiermee. Hij zegt tegen haar, ik begrijp niet waarom je hier zo kwaad om bent. Ik ben toch wettelijk je echtgenoot. Ik betaal toch de hypotheek. Je draagt toch mijn naam. Je beschikt toch over mijn geld. Ik kom toch mijn plichten na. Dus wat is toch het probleem? Nu, wat de vrouw tegen deze man zal zeggen is het volgende. Maar ik bezit jouw hart niet. En als ik niet je hart bezit, wat voor huwelijk is een huwelijk dat al het andere geeft, terwijl een andere vrouw aanspraak maakt op de diepste gevoelens en liefde van je hart? Tot zover de illustratie. Misschien zeg je als reactie hierop, wat voor een idioot moet deze man wel niet zijn om te zeggen, ik weet niet wat het probleem is. Maar kijk eens naar jezelf. Je gaat naar de kerk, je bent gedoopt. Je hebt de naam aangenomen. Je zegt, ik geloof, ik gehoorzaam de 10 geboden. Ik bid, ik doe dit alles. En toch is er iets anders dat je passie is. Er is iets anders waarvoor je werkelijk leeft. Er is iets anders dat je gedachten vult. Zoals bijvoorbeeld je carrière, of je gezinnetje, romantische interesse, een politieke zaak of een sociaal doel. Iets waar je helemaal enthousiast van wordt. Waar je in feite nog het allermeeste van houdt. Met andere woorden, je hebt God je naam gegeven, je held en allerlei andere zaken. Maar iemand anders bezit je hart. En jij verwacht dat God dit over het hoofd ziet? Jij verwacht dat hij zich anders voelt dan deze vrouw? Misschien vraag je zich nu wel af, hoe kan ik dit weten, of dit zo is in mijn leven? Er zijn een aantal testen die je zou kunnen toepassen. De Anglicaanse aartsbisschop William Temple zei, als je wil weten wie je God is, kijk eens naar wat je doet met je eenzaamheid. Met het dode moment in je leven. Eenzaamheid is dat moment in de tijd waar je aan niets anders hoeft te denken. Bijvoorbeeld, je wacht op een bus. Je hoeft helemaal niet aan iets te denken. Niets dwingt je om aan iets te denken en je kunt nadenken over wat je helemaal geen moeite kost. Waar gaan je gedachten dan gewoonlijk naartoe? Waar gaan je gedachten automatisch naartoe? Waar denk je dan het liefst aan? Waar dagdroom jij van? Waar maak je plannen over? Denk je dan aan God en zijn genade en zijn glorie en zijn werk? Nee, het is iets anders. Weet je wat het ook is? Dat is je werkelijke geestelijke echtgenoot. Een andere test. Waar besteed jij je held zonder veel moeite aan? Als je van iemand houdt, dan overlaat je hem of haar met cadeautjes. Je hebt hier helemaal geen probleem mee. Je hebt helemaal niet het gevoel zelfs dat je geld uitgeeft. Het gebeurt moeiteloos. Geld vloeit het gemakkelijkst in die richting van de grootste liefde van je hart. Trouwens, Jezus zelf zei het in Matthäus 6, waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Ben je nu al iets te begrijpen? Ben je nu wat beter de aard van de zonde te begrijpen? Bij zonde gaat het dus niet slechts om het breken van de regels, maar het gaat erom dat je van iets meer houdt dan van God. Nu, het beeld van het huwelijk helpt ons eveneens om te begrijpen wat zonde doet. Bij zonde gaat het niet slechts om het breken van de regels, maar het breekt en vertrappelt Gods hart. Op geen enkele andere manier kan je de ernst van de zonde begrijpen als je niet kijkt naar de zonde door de lenzen van waar God het meest naar verlangt. En dat is jouw hart. Besef dat als God slechts je koning zou zijn, als je zondigt, dan zou je de regels breken. Ja, terecht. Maar als God je zijn hart heeft gegeven, als God verlangt naar jouw liefde, als God op allerlei manieren het allermeest van jou houdt, in dat geval vertrappel je Gods hart. Je vertrappelt niet slechts de regels, je vertrappelt Gods hart. Een man vertelde over het feit dat zijn vrouw hem in de steek had gelaten. Ze was weggegaan met een ander man. En één iets dat je kan doen wanneer je dit overkomt, om hiermee de emotionele wonden te bedekken, één iets dat je kunt doen om het bloeden te stelpen, is door haar te haten. Je haat haar eenvoudig weg. Ik ben cynisch, hoop ik, dat je dat begrijpt. Maar dit kon hij niet doen. Hij verhaf haar, maar ze hing toch weg. En daarom telkens wanneer hij voorbij een foto passeerde in zijn huis, was het alsof een mes in zijn hart werd gestoken. Uiteindelijk, omdat hij van haar hield en omdat zijn vrouw hem verraden had, deed hij wat hij niet wilde doen. En dat is dat hij alle foto's wegnam. Toen had hij wat meer gemoedsrust. Nu echter moet je weten dat God onze foto's niet opbergt. Hij weet alles. Hij is almachtig. Hij is overal. Hij ziet ons. Nu, ik denk dat dit een bijzonder moeilijk iets is voor mij en hoogstwaarschijnlijk ook voor jou, om de ernst, om de vreedheid van het ongehoorzaam zijn aan God te volgen te kunnen begrijpen. Je hebt geen idee van hoe ernstig dit is, tenzij je dit inziet, namelijk dat het bij de zonde niet slechts gaat om het breken van de regels, maar om het breken van Gods hart. Wanneer je de prostituee ziet, dan zie je de geschiedenis van de mensheid. Namelijk, we leggen onszelf in de armen van iets anders dan God. En als resultaat zijn er allerlei fatale verleidingen. Het is één iets om een vriend te zijn met iemand. Het is iets totaal anders om met die persoon naar bed te gaan. Dat verandert de situatie. Dat verandert de relatie. Het is één iets om vriend te zijn met je carrière, geestelijk gesproken. Het is iets totaal anders om ermee naar bed te gaan. Het is één iets om te zeggen, dat is waar ik voor enthousiast ben. Het is iets totaal anders om te zeggen, dit is iets wat mij het gevoel geeft dat ik iemand ben. Hier haal ik mijn identiteit uit. Aha. Wees een vriend met je carrière en het zal een vriend met jou zijn. Haar mee naar bed en het wordt je onderhang. Het is een fatale verleiding. Besef dat totdat je dit beeld begrijpt, God als echtgenoot, dit aspect waarvoor God jou gemaakt heeft en wat God van jou verlangt en wat God beoogt met jou, tot dan zal je de aard, de natuur van de zonde niet echt begrijpen. Namelijk, zonde is geestelijk overspel. En dat is ons probleem. Nu, het tweede wat we hier leren is de oplossing. Het lam is de oplossing. Eerst hadden we de prostituee en nu hebben we het huwelijksfeest van het lam. Nu, wanneer je enerzijds het beeld van een prostituee hebt, en die natuurlijk in deze beeldspraak een vrouw is, en anderzijds het beeld van een bruid, die natuurlijk eveneens in deze beeldspraak het beeld is van een vrouw, wat moeten we dan met het beeld van een dier middenin, dit verhaal? Het lijkt een mix van allerlei beelden. En het is ook een mix van allerlei beelden. Oké. Maar weet je waarom dit zo is? Omdat het enige wat ons zal veranderen van een prostituee tot een bruid, is het bloed van Jezus Christus. En het lam is als een offerdier. Nu, wat ik je vervolgens zal proberen duidelijk te maken, zal wat inspanning van je vragen. Dus probeer even extra tandje bij te zetten. Zie, Johannes de apostel die deze visie schreef, die heeft ook het Johannes-evangelie geschreven. Nu herinner je dat ik je zei over het boek Openbaring dat alle verhaallijnen op het einde worden samengebracht? Wel, je kunt op geen enkele manier Openbaring 19 begrijpen zonder dat je teruggaat naar Johannes 2. In Johannes 2 waren Jezus en zijn moeder op een bruiloftsfeest. En op het feest is Jezus, en op een bepaald moment komt zijn moeder naar hem toe en zegt in vers 2, ze hebben geen wijn meer. Wat natuurlijk een grote crisis is. Het huwelijksfeest duurde een lange tijd en de wijn was veel te vroeg op. Het was dus een sociale crisis, omdat wijn betekent vreugde tijdens een feest. Dus zij komt bij Jezus en zegt, ze hebben geen wijn meer. En Jezus keert zich tot zijn moeder en zegt, mijn tijd is nog niet gekomen. Je moet echter weten dat in het boek van Johannes, telkens wanneer Jezus spreekt over zijn tijd, hij in feite spreekt over zijn dood. Nu, laten we dit gesprek daarom even reconstrueren. Maria, Jezus, zij hebben geen wijn meer. Jezus, moeder, ik ben nog niet klaar om te sterven. Nu, één iets wat de tekst ons niet vertelt is hoe Maria hier mogelijk zei, zeg het nog eens. Wat? Of, oh ja. Ja, dit is Jezus. Hij zegt zulke dingen. Hè? Nu, ik weet niet wat ze toen moet hebben gedacht. Ze zei, ze hebben geen wijn meer. Waarop Jezus zei, mijn tijd is nog niet gekomen. Nu, de enige manier om dit enigszins te kunnen begrijpen is dat Jezus toen nog single was of ongehuwd. En Jezus was op het huwelijksfeest en hij beleefde in zekere zin, net zoals vele singles, veel ongehuwden een huwelijksfeest meemaken. Heb je al nagedacht over hoe een single een huwelijksfeest meemaakt? Nu, sommigen van jullie zullen misschien zeggen, ja, wat bedoel je? Ik ben nog single. Ja? Nu, heel vaak wat singles doen op een huwelijksfeest, en zie vaak, ze hebben soms die afwezige blik, is ze vragen zich af, zal ik ooit trouwen? En hoe zal mijn huwelijksfeest eruit zien? Nu, je vraagt zich misschien nu af, hoe kan je nu weten dat Jezus over zoiets dacht? Wel, doorheen de Bijbel, bijvoorbeeld Jesaja 62, Ezekiel 16 of Jeremia 2, in al deze dramatische plaatsen openbaart God zichzelf als de bruidegom van zijn volk. Hij zegt daarmee, ik verlang dat mijn volk mijn echtgenoot is. Ik wil niet slechts dat ze mijn burgers zijn of mijn schapen, ik wil dat ze mijn bruid zijn. En dan is er nog zo'n wonderlijke plaats in Matthäus 9, waar de discipelen van Johannes, de doper, bij Jezus komen en zeggen, waarom vasten wij en de farizeeën wel regelmatig en uw leerlingen niet? Jezus antwoordde, bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is? Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald. Dan zullen ze vasten. Jezus zegt hier dat hij de bruidegom is. Nu, weet je waar hij aanspraak op maakt in Johannes 2? Ja, je weet waar hij aanspraak op maakt. Maar het is niet slechts verbazingwekkend dat hij beweert de Heer te zijn, dat hij de God van zijn volk is, hij gaat nog een stap verder. Hij zit daar en hoort dat ze geen wijn meer hebben, dat er geen vreugde meer is voor het huwelijksfeest. En dan zegt hij plotseling, ik ben nog niet klaar om te sterven. Nu, dit is wat hij in feite zegt, luister. Moeder, je hebt gelijk. Er is geen vreugde op een huwelijksfeest zonder wijn. En als mijn bruid in mijn armen zal vallen, en als zij de beker van vreugde zal drinken, dan zal ik eerst moeten sterven. En dat is de reden waarom je zal horen op de avond voor hij sterft, de avond voordat Jezus verraden werd, hij twee dingen deed. Ten eerste zegt hij, deze beker is mijn bloed. Je zal geen vreugde ervaren. Je zal niet in mijn armen kunnen vallen als mijn bloed niet eerst wordt vergoten. Met andere woorden. Ten tweede, op diezelfde avond, in de tuin van Gethsemane zegt hij, Vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Deze beker van gerechtigheid, namelijk de straf die wij verdienden voor onze overspeligheid, moest hij drinken. Maar hij zegt verder, niet echter mijn wil, maar uw wil geschieden. En weet je, de enige manier waarop wij kunnen veranderen van prostituee tot bruiden, de enige manier waarop ons hart opnieuw kan worden gewonnen door de liefde van onze ware echtgenoot, de enige manier waarop de straf voor onze onverspeligheden kan worden weggeveegd, de enige manier waarop we kunnen vallen in de armen van onze ware echtgenoot en de beker van vreugde drinken, op het einde van de tijd, was als hij naar het kruis ging en de beker van toorn drong, te midden van de tijd. Nu Jezus denkt hier allemaal aan. En dit is wat hij deed. En dit is wat hij voor ons krijgt. Dit is de prostituee en haar overspeligheden. Dit is het lam. Het huwelijksfeest van het lam. Omdat hij stierf. Omdat hij zichzelf als offer voor ons gaf. Maar de derde. De bruid. En wat wij kunnen zijn. De bruid. Wij zijn de bruid. Ieder van ons. Allemaal. Nu, sommige mannen zullen misschien achteraf tegen mij zeggen, ik heb toch wat moeite met het feit dat ik de bruid van Christus ben. Nu, als dit zo mocht zijn, dan zal ik tegen je zeggen, weet je, laten we even naar Galaten 4 gaan kijken. Want daar staat dat we allemaal zonen van God zijn. Dus hier, in deze tekst, zijn we allemaal de bruid van God. Dus, zo te zien, als je mij vraagt, dan hebben we allemaal onze verbeelding nodig om dit te kunnen begrijpen. We zijn enerzijds allemaal zonen en we zijn anderzijds allemaal bruiden. Dus ik zou zeggen, werk hieraan. Nu, dit is de manier waarop ik wil dat je hieraan werkt. Weet je wat dit betekent? Door wat Jezus Christus gedaan heeft, is hij niet slechts onze koning, maar ook onze echtgenoot. En zijn wij door het huwelijk met hem één geworden. En daarom behoren we tenminste een vijftal zaken te beseffen. Het huwelijk is eerst en vooral wettelijk, en vervolgens het huwelijk is allesomvattend. Het is iets intiem, persoonlijk, en het is vruchtbaar. En ook bemoedigend. Nu laten we nadenken over deze vijf ideeën. Het huwelijk is wettelijk. Weet je, in iedere cultuur, in iedere plaats, als je arm bent en je trouwt met iemand die rijk is, zelfs al heb je nooit iets hieraan verdiend, wanneer je wettelijk getrouwd bent, dan ben je rijk. Nu, de Bijbel zegt dat je een zondaar bent. En wanneer je met Christus trouwt door geloof, wanneer je zegt, Vader, aanvaard mij op grond van wie Christus is, wat hij gedaan heeft, en je wordt één met hem door geloof, alhoewel jij een zondaar bent en hij rechtvaardig is, wanneer je wettelijk met hem getrouwd bent, dan ben jij rechtvaardig. Dit is hetzelfde. Nu, natuurlijk is alles ook allesomvattend. Ik zal nooit de eerste weken vergeten van mijn huwelijk. Wanneer ik iets moest doen dat meer tijd vergde dan dat ik had gepland. En eindelijk kwam ik terug thuis. En daar was mijn jong gehuwde vrouw die op mij wachtte. Ze keek me aan en zei, waarom heb je me niet gebeld? Wel, Ik wist niet dat het zoveel tijd zou nemen. Waarom? Ik heb je reeds lang terug verwacht. Je hebt me niet eens gebeld. Nu plotseling drong het tot me door. Dus, ik moet haar alles vertellen. Ik moet met haar checken. Omdat iets van mij meer tijd vraagt dan verwacht. Aarde aan jonge huwden. Ja, absoluut. Waarom? Omdat het huwelijk alles omvattend is. God zegt, je kan mij niet hier zomaar in een hoekje drummen. Ik ben niet slechts een deel van je leven. Ik behoor elk deel, elk aspect van je leven te kunnen beïnvloeden. Het huwelijk is wettelijk. Het huwelijk is allesomvattend. Maar het huwelijk is ook iets intiem. Er behoort contact te zijn. Er behoort intimiteit te zijn. Het is slechts een huwelijk op papier als er geen contact is. Nu ik aarzel om het volgende te zeggen, maar jammer genoeg voor velen onder ons is het huwelijk slechts iets op papier. Waarom? Omdat contact betekent dat de liefde van Christus jouw hart vervult en dat jij jouw hart uitstort in zijn hart. Dat is wat een huwelijk inhoudt. Dat is een geestelijk huwelijk. Maak je vragen, gebeurt dit? Neem je wel de tijd om met hem te zijn? Noem dit bidden, maar in feite, neem de tijd om bij hem te zijn. En wanneer je bidt, reiken je gebeden verder dan allerlei geef mij gebeden? Of is dat het? Ben je werkelijk wel getrouwd? Dwight Moody, een bekend predikant, evangelist in Chicago, op het einde van de 1800s, brak op een bepaald moment een brand uit in 1871 in Chicago, die de hele stad verwoestte. Niet alleen was zijn kerk platgebrand, maar tal van huizen van gemeenteleden waren met de grond gelijk gemaakt. De hele gemeenschap zat economisch aan de grond. En Moody was hierdoor zwaarmoedig geworden. Hij trok naar New York om fondsen te werven, om zo de kerk opnieuw te kunnen bouwen en nog wat andere zaken te kunnen doen. En toen hij in New York verbleef, bracht hij tijd door in gebed. Hij zei tegen God, ik bevind me op de rand van depressie, op de rand van wanhoop. En dus vroeg hij God, alsjeblieft, laat mij toch uw liefde ervaren. Laat mij niet slechts over uw liefde weten, maar laat mij uw liefde kennen. En hij vertelde het verhaal. Hij zei, op een dag in de stad New York, oh wat een dag, ik kan het niet beschrijven. Ik verwijs hier zelden naar. Het is bijna te heilig om hierover te spreken. Ik kan je slechts zeggen dat God zich aan mij openbaarde. Ik ervoer zijn liefde op zo'n bijzondere manier dat ik aan hem vroeg om zijn handen op mij te laten rusten. Ik wilde niet terugkeren naar waar ik mij bevond voor deze ervaring, ook al beloofde jij mij de wereld te zullen geven. Hij viel letterlijk in de armen van zijn redder. Hij had dit nog nooit eerder meegemaakt. Het huwelijk is iets wettelijk. Het huwelijk is allesomvattend. Het huwelijk is iets intiems. Maar het huwelijk is ook iets vruchtbaar. Als je werkelijk zijn liefde hebt ervaren, dan zal je vrucht dragen. Waar gaat het om? Zie, als je slechts een huwelijk op papier hebt en er is verder geen contact, dan zullen er ook geen kinderen zijn. Maar als je je in elkaars armen legt, dan zullen er kinderen in de wereld komen. Denk daarom even over het volgende. Romeinen 6 vers 13 luidt als volgt. Stel jezelf niet langer in dienst van de zonde, als een werktuig van het onrecht, maar stel jezelf in dienst van God. Denk aan uzelf als levenden die uit de dood zijn opgewekt, en stel jezelf in dienst van God als een werktuig voor gerechtigheid. Nu, wat betekent dit? Laten we even terugkeren naar een vroeger illustratie. Zie, als je carrière niet slechts je vriend is, maar je gaat in werkelijkheid met je carrière naar bed, geestelijk gesproken. Wat zal de vrucht dan hiervan zijn? Wat zal uit jou geboren worden in deze wereld? Je ligt in de armen van je carrière en de vruchten zullen zijn workaholism, stress en spanningen, overwerk en niet een beetje, ethische compromissen die je zult maken omdat je kost wat kost succes moet hebben. Je hebt geen tijd voor andere mensen. Maar als je je in de armen van Jezus legt en je kent zijn liefde en dit soort rust en vreugde die hieruit voortvloeien, dan zal je tijd hebben voor mensen. Je zal de nederigheid hebben zelfs om met mensen om te gaan waar je anders op zou neerkijken, omdat jij je superieur voelt. Je zal verlangen zelfs om bij mensen te zijn. Dit is de vrucht die in de wereld zal geboren worden door jou, in tegenstelling tot die andere vrucht als je in de armen van Jezus legt. Het huwelijk is iets wettelijk. Het huwelijk is allesomvattend. Het huwelijk is iets intiem. Het huwelijk is ook iets vruchtbaars. Maar tenslotte, het huwelijk is iets bemoedigends. In Johannes 2, wanneer Jezus Christus zich bevindt tussen al deze vreugde en nadenkt over het feit dat hij naar het kruis zal moeten gaan, iedereen is blij. En Jezus is verdrietig. Jezus zat daar te midden van de vreugde en hij is verdrietig als gevolg van de toekomst die op hem wacht. Zodat jij en ik kunnen zitten te midden van het grootste verdriet en blij zouden kunnen zijn als gevolg van de toekomst die op ons wacht. Het huwelijk is een bemoediging. Niettemin, de ironie is deze. Als je een goed huwelijk hebt, dan kan je er maar beter voor zorgen dat je meer van Jezus houdt dan van je echtgenoot of echtgenote. Waarom? Anders maak je van je huwelijk een puinhoop. Je vernielt het. Je zal je echtgenote of echtgenote tot een afgod maken. Je zal druk op hem of haar leggen die ondraaglijk is voor wie dan ook. Maar als je slecht huwelijk hebt, dan kan je ook er maar beter voor zorgen dat je meer van Jezus houdt dan van wat dan ook. Omdat dit de troost je zal geven die je zal helpen om er doorheen te komen. Als je wilt gehuwd zijn en je bent dat nog niet, dan zal je van Jezus je echtgenoot moeten maken. En dan zal dit je in staat stellen om hier doorheen te komen. Dus of je nu een goed huwelijk of een slecht huwelijk, of je geen huwelijk en je wilt gehuwd zijn, hebt, luister. Er is slechts één echtgenoot die je werkelijk zal vervullen. Geloof je dit? Er is slechts één huwelijksfeest dat je ooit de vreugde zal geven die je ziel nodig heeft. En het wacht op jou. Als je de uitnodiging aanneemt, tenminste. Daar in vers 9 staat, toen zei hij tegen mij, schrijf op, gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd. Weet je wat dit is? Dit is de uitnodiging die is uitgestuurd. Mag ik je vragen, ga je naar het feest? Je zegt welke uitnodiging? Het evangelie is de uitnodiging naar het feest. En dit is hoe je hierop reageert. Je gelooft in Jezus Christus. Dat is in feite de manier waarop je terugschrijft. Dank u voor de uitnodiging. Ik zal zeker komen. Zullen we bidden. Onze Vader, we danken u dat we nu de beker van vreugde kunnen opnemen. Omdat uw Zoon de beker van verdriet op zich heeft genomen. We vragen dat u ons helpt om te begrijpen wat het betekent dat we één met hem zijn gemaakt door liefde. We bidden dit alles in Jezus' naam. Amen.